U weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? Hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit had gezegd, zei hij tegen hem, volg mij. En Peter zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen, en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Peter deze zag, zei hij tegen Jezus, Heer, maar wat zal er met hem gebeuren? En Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat dat u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt, deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die echter afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. We gaan vanmorgen nadenken over het herstel van Petrus met de Heer Jezus. Of eigenlijk het herstel in zijn bediening. De Bijbel vertelt ons dat de Heer Jezus een aparte ontmoeting met Petrus heeft gehad. Hij is door Petrus gezien, lezen we. En in die aparte ontmoeting met Petrus zal Petrus misschien in huilen zijn uitgebarsten. En zal Jezus hem hebben vergeven. En zal hij weten dat het weer goed is. Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en waarachtig om ons de zonden te vergeven. Daar moeten we ook niet te veel naar onszelf kijken. Daar moeten we vooral naar de Heer kijken. En geloven. Het mooie altijd van schuldvergeving is dat in de brief van Johannes staat, als bij onze zonde belijden is God getrouw en waarachtig. We worden niet vergeven omdat God ons zo aardig vindt of zo lief is, maar om God vergeeft omdat hij trouw is aan het kruis van de Heer Jezus. Trouw is aan het werk van zijn Zoon. God kan niet anders doen, met andere woorden, als een mens die tot hem komt en zijn schuld belijdt te vergeven. Maar hier gaat het om het herstel van Petrus. Petrus was toch wel een hele bijzonder apostel. Petrus was namelijk de enige apostel die toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Die wist wie Jezus was, de Zoon van de levende God. En Petrus had dat door openbaring van de Vader in de hemel, zegt hij tegen Petrus. Petrus, dat heb je niet van jezelf, maar door mijn Vader die in de hemel is. Want niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand dan de Vader dan niemand de Zoon dan de Vader, niemand de Vader dan de Zoon. En hem aan wie hij het wil openbaren. Petrus had openbaring gekregen in zijn leven van wie Jezus is. En ik hoop dat u dat ook allemaal kent. Dat Jezus Christus niet voor u iemand is die u kent omdat uw ouders over hem verteld hebben aan u. Maar omdat u een verbinding hebt met de hemel. Want als we geen verbinding hebben met de hemel, lieve mensen, dan houdt het hier in deze wereld niet vol. Het leven van de Christen is een leven waarin hij, de Efesbrief zegt zelfs, met Christus gezet is in de hemel. Onze wandel is in de hemel. We wandelen vanuit de hemel met de Heer Jezus op deze aarde. En ik hoop dat u dat geheim kent. Want zo is het leven van een christen. Het is een leven waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben met jullie elke dag. En ik hoop dat we ons dat realiseren en dat we daar ook ons voordeel mee doen. Dat betekent dat we dus in dat besef zo mogen leven dat we weten dat Hij bij ons is en dat Hij met ons meegaat. Dat Hij ons niet zal verlaten en dat een nietig mens ons eigenlijk niets kan doen. Dat is het mooie. En Petrus had dat. Hij had die openbaring van de Heer Jezus uit de hemel. En daarom was hij ook de voornaamste apostel, maar de voornaamste apostel die kan ook vallen. Kan ook verkeerd gaan in zijn leven. En bij Petrus was dat gebeurd, dat droevige moment dat hij van de Heer Jezus had gezegd dat hij hem niet kende. Maar gelukkig kende de Heer Jezus hem wel. En de Heer Jezus laat hem niet vallen en heeft hem ook niet laten vallen. Had hem zelfs gezegd wat er allemaal zou gaan gebeuren in zijn leven. Dus Petrus is wel een toontje lager gaan zingen in zijn leven. Ik bedoel dit, als je de brieven van Petrus leest, bijvoorbeeld, dan zul je merken dat die brieven gaan over hoe wij als christenen in deze wereld kunnen leven terwijl het lijden van de wereld op ons afkomt. En verdrukking. En dat zal ons niet bespaard blijven, ik zeg het u maar eerlijk. Ja, er zijn zoveel dingen momenteel gaande. Ik weet niet of het een beetje van dominee Latzel gevolgd heeft, die in Duitsland veroordeeld zal worden. Die is nu vrijgesproken, maar wat een moeilijke weg heeft deze man moeten gaan. Omdat hij gewoon aan zijn gemeente onderwijs gaf over het huwelijk. Ja, en dat waren prachtige thema's en die kwamen op internet te staan en ik kreeg de hele LHBT-gemeenschap over zich heen. Daar moeten we rekening mee houden. Maar goed, Petrus dan. Het stukje waar we het vanmorgen over hebben, is het ook weer, gaat ook weer over openbaring. Kijk maar, als we vers 1 lezen van dit hoofdstuk, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. We hebben openbaring van Jezus nodig in ons leven. Anders zijn we niet bruikbaar. We hebben openbaring van zijn wil nodig. En ik heb het hier misschien wel vaker gezegd. Het normale christelijke leven is dat de schapen horen zijn stem. En ze volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Niet omdat ze zulke goede studiebollen zijn. Maar omdat ze zijn stem kennen. Kent u de stem van de Heiland in uw leven? Dat die zachte stem die je laat zien, wat als je dingen tegen hem vertelt, Heer, wat wilt u? Waarmee je merkt in je hart wat goed is en wat niet goed is. Welke kant je met je leven op moet. Mijn schapen horen mijn stem. We zijn veel meer geneigd in deze tijd om te discussiëren, dan in de stilte te komen en de stem van Christus te horen. Heer, spreekt u maar. Uw knecht hoort, ik luister naar u. In de stilte van ons hart, hij tot ons spreekt. Nou, Petrus is helemaal niet zo'n mannetje van de stilte. Hè? Hij loopt voorop, hij rent vooruit, hij weet het beter. En als de Heer Jezus spreekt, zegt ja, ik de zoon, dat hij zal gaan sterven, dat de zoon dus mensen zal lijden en dat hij het kruis zal opnemen. Dat dat het plan van God is met zijn leven. En het is natuurlijk een moeilijk plan. Maar dan zegt Petrus, dat verhoede God. Dat zal niet gebeuren. Nee, daar zal ik een stokje voor steken. En zegt Petrus, je laat je zo door Satan leiden, jongen. Dat is de Vader die het nu wil brengen in mijn leven tot heil voor mensen in de hele wereld. Wie ben jij om dat tegen te staan. En Petrus is dan juist die apostel die in zijn brieven gaat schrijven aan mensen die moeten lijden. Joden die gaan lijden in deze wereld uit allerlei streken en hij vertelt en die onderdanig moeten zijn. Hij vertelt dat allemaal. Want we hebben binnenkort hebben we Pinksteren en dan gaan we praten over de Heilige Geest. Ik zei wel, een van de dingen die de Heilige Geest in het leven van een mens doet, is dat een mens kan verdragen wat hij normaal niet kan verdragen. Wij denken dat de Heilige Geest, dat moet met veel poeha en poe. Ja, met tromgeroffel moet mensen laten zien dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Ik geloof dat niet. Ik denk de Heilige Geest neemt het uit Christus en die verkondigt het ons. En die maakt ons klein en die maakt Christus heel groot. En daar worden we dankbare mensen van. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar goed, Petrus had dus die verbinding met de hemel. En nou gaat hij, wat gaat hij nou doen? Nou gaat hij naar Galilea toe. Naar dat meer waar de Heer Jezus zijn bediening heeft gehad. En dan zegt hij, ik ga vissen. En de andere discipelen zeggen ook, ik ga vissen. Nou, de Heer had hem niet geroepen om te vissen. De Heer had hem geroepen om mensen te vissen, te vangen. Maar Petrus zei, ik ga vissen. En daarom wordt Petrus, denk ik, in dit stukje ook genoemd Simons zoon van Jona. Hij wordt geen Petrus door de Heer Jezus genoemd. Als de Heer Jezus die vragen stelt, dan zegt hij, dan spreekt hij Petrus aan in zijn oude leven. Zijn leven dat hij eigenlijk gekruisigd had moeten hebben. Zoals wij dat ook kennen. We kunnen soms ergens bang voor zijn. En de enige oplossing daarvoor is, ook voor mensen die achter de kansen staan, is: Heer, ik heb mijn leven afgelegd. Ik heb het bij het kruis gebracht. Ik wil het ook niet meer. Want het is niet het leven wat u wilt. Dus ik wil uit de dood opstaan. En ik wil leven door u. En je merkt dat dat ook gewoon gebeurt. Dat God dat geeft. En Petrus, die gaat vissen. Hij zegt dat tegen zijn medegenoten hier. Vers 3. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden, wij gaan mee. Dit stukje is een beetje in het hele Johannes-evangelie een soort aanhangsel. Johannes had eigenlijk zijn brief al klaar. Misschien mag ik het zo duidelijk maken. Hij had in hoofdstuk 20 het laatste vers geschreven, in vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het is dus niet voldoende, Johannes heeft de evangelie niet geschreven, omdat wij geloven dat Jezus de Christus is, maar hij heeft zijn hele evangelie geschreven om ons te laten zien dat er leven in Christus uit de hemel is neergedaald. In het woord was het leven. En het leven, dat was het licht van de wereld. Dat is nog steeds zo. In het licht was het leven. In ons is licht. En in de wereld is duisternis. En als in ons leven is, en het licht is er, dan zal dat licht in de wereld opvallen. Maar Johannes schrijft zijn evangelie om te laten zien dat ons leven helemaal niks waard is voor God. En dat we vreselijk ons best kunnen doen om het op te poetsen. En dat we onszelf ermee kunnen op de schouder of op de borst kunnen slaan. En zeggen, kijk, ik doe het toch wel goed. Maar Johannes zegt, nee. Kijk maar naar Petrus. Nee, in hem is het leven. En dan gaat hij allemaal over, elk hoofdstuk gaat dan min of meer over dat leven dat uit God is, in tegenstelling tot het leven dat we van onszelf bezitten. En dan schrijft hij, ik heb je dit geschreven, omdat jullie geloven dat Jezus de Christus is. De Zoon, Christus de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Ja, we kunnen wel zeggen, ja, ik voel dat helemaal niet. Nee, maar je moet ook eerst geloven. Dat je door te geloven het leven hebt in zijn naam. En dan denk je, nou is het boek afgesloten. En dan komt er nog een stukje achteraan. En dat stukje gaat erover dat is mijn mening hoor, en daar mag toch eens anders over denken, dat Jezus een opdracht had voor Petrus om het evangelie te openen naar de heidenen toe. Want ze gaan naar de zee van Tiberias. Nou is dat de enige keer in de Bijbel dat dit meer van Galilea de zee van Tiberias wordt genoemd. Want het is het meer van Galilea, of het is het meer van Genezareth, gewoon genoemd naar plaatsen. Hier ook genoemd naar de plaats, maar deze plaats was genoemd naar een heidense keizer Tiberias. En welke Jood zou nou ooit zeggen, ik ga in de zee van Tiberias vissen? Maar de discipelen moesten de opdracht krijgen om in de zee van Tiberias te vissen. Moesten vissen gevangen worden in de wereld. En dat moeten wij ook doen. En dat mogen we ook doen. Maar ja, op welke manier en op welke wijze? Hoe zou God dat dan willen? Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt zeggen, ik ga vissen. Laten we een grote evangelisatiecampagne gaan organiseren. Dat vind ik niks, dat is niks slechts, zo bedoel ik het niet. Maar is dat Gods manier, is dat God wijze? Ik ga vissen. Ze doen het dus eigenlijk omdat zij het willen. En voor hun zal dat een oude beroep zijn dat ze weer gaan opnemen. En ze gaan vissen eigenlijk, mag ik het zo zeggen, gewoon vanuit hun eigen natuur. Want dat waren ze gewend, dat deden ze altijd. En nu... En nu gaan ze vissen met elkaar. En ze vissen de hele nacht. Want ja, de wereld is in de donkerheid gehuld niet. Dus ze vissen 's nachts en ze vangen helemaal niks. Totaal niks. En dan komen ze terug. En er zit daar zo'n man bij een kolenvuurtje. Ze hebben niet in de gaten wie het is. Het bijzondere is van de Heer Jezus als hij is opgestaan uit de dood, en dat geldt ons vooral, voor ieder mens die gelooft, is dat de Heer Jezus niet meer zichtbaar is voor de wereld en voor de Joden. Hij is in het verborgen, dus ze herkennen hem hier ook helemaal niet. Hij is voor hen verborgen, hij moet zich openbaren. Het is allemaal, Jezus is een verborgen Jezus, we zien hem niet. Niet zoals hij toen in deze wereld aanwezig was. We zien zijn ogen niet, we zien zijn lichaam niet, we zien zijn wonden niet. We hebben een verbinding met Jezus Christus door geloof. We geloven dat hij is zoals hij is, omdat het in de Bijbel staat. Maar we zien hem niet. En Jezus houdt zich verborgen. Elke keer dan is de openbaring van hem naar zijn discipelen. Maar hij is verborgen. Hij loopt naast de Emmausgangers. Maar ze weten helemaal niet wie er naast hem loopt. Hij is voor hen verborgen. Ze moeten hem leren kennen. En dat is de bedoeling. Doordat hij de schriften voor hen opent. Dat is de tijd waarin wij leven. Hij opent de schriften voor ons. En zo wordt Jezus Christus zichtbaar. En hij zit hier nu ook, de Heer Jezus. En ze vangen er helemaal niks. En dan wordt het ochtend. En dan staat Jezus aan de oever. En dan staat het, kijk, en de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En weet je wel, mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij, omdat ze mijn stem kennen. Jezus dan zei tegen hen, vers 5... Lieve kinderen, hebt u niet iets voor mij bij het eten? En ze antwoorden voor hem, nee. Ik denk niet dat het er zo uitgekomen is als ik het nu zeg hoor. Hele nacht heb je niks gevangen. Dan ben je toch een beetje chagrijnig als je terugkomt. En er zit daar nog iemand en dat blijkt later Jezus te zijn. En ze hebben niks voor hem. Ze hebben niks voor hem. Kunnen soms zo druk zijn. Als u vanavond op, wat heeft u voor Jezus? In uw hart. Zit daar zo vol van hem dat je zegt, Heer, ik heb u zo lief. Daar gaan we naartoe. Niet omdat je dat moet zeggen, of omdat je dat zingt, of omdat je dat in de samenkomst Misschien omdat niemand het weet, maar omdat je zo vol bent van zijn genade en van zijn vergeving. Dat zegt, Heer, u bent mijn Heer, ik heb u zo lief. En u weet dat. Wat zou dat in de hemel doen? Wat zou dat met de Heer Jezus doen? Als we later in de hemel horen dat de mensen de Heer Jezus gaan aanbidden, de gelovigen, de Vader aanbidden, zegt, ja, u bent alles, u hebt alles geschapen, om uw wil was het en werd het geschapen. Dan werd er in die gebeden, merkte je dat ze de Bijbel hadden gelezen. En dat God in hun hart leefde. Dus, ja, we hebben niks voor u. Heb je ook iets voor mij? De Heer Jezus heeft dat niet nodig, want het blijkt dat hij vis zat heeft. Later. Maar hier, nee, we hebben voor u helemaal niets. Dat is toch teleurstellend. We moeten niet alleen van hem krijgen, niet alleen van hem ontvangen voor ons leven. Hij moet ook wat van ons krijgen. De Vader zoekt aanbidders. Nou, degene die de Vader aanbidden, dat zijn degene die in geest en waarheid hem kunnen aanbidden. En die in die verhouding ook tot de Vader zijn en tot God staan. En dan zegt de Heer Jezus, werp het net uit aan de rechterkant. Ik ga er even wat snel doorheen, want ik wil naar Petrus toe natuurlijk. Maar we moeten het wel eventjes in verband zien. Nou, en dan vangen ze een hele hoop vis. Hoe komt dat? Omdat aan de rechterhand in de troon van God Jezus zit. Als ze gingen vissen, en ze deden dat met de Heer Jezus samen, vanuit de troon van God, aan de rechterhand van de Vader, dan zou het een andere vangst worden. Werp u net uit aan de rechterkant, en dat loopt allemaal vol. Want weet je, die man daar, aan de oever van de zee, die wist precies waar die vissen zaten. En wij weten het niet. Daar moeten we hem daarom ook altijd bij betrekken. En dan zijn ze helemaal verwonderd. En dan zeggen ze zegt Johannes tegen Petrus, maar dit is de Heer. En weet je, er komt er zo'n mooi stukje, want dan ziet Petrus dat hij naakt is voor de Heer. Dan krijg je eigenlijk het stukje zoals Adam en Eva zich zagen in de hof van Eden. En ze hadden gezondigd. In het besef van die zonde zagen ze dat ze niets hadden om zich die zonde te bedekken. En uiteindelijk moet de Heer Jezus, of moet God, in Genesis een dier slachten. En we snappen allemaal, een dier loopt, dat geslacht moet worden. Huiden lopen er niet zomaar voor, zijn er niet voor het oprapen. Dus God heeft misschien het lam geslacht en hen daarmee bedekt. En toen waren ze niet meer naakt en toen hoefden ze ook niet op dat moment geoordeeld te worden. Dus Petrus doet zijn kleren aan en die Petrus nog altijd haantje de voorste. En die gaat naar de Heer Jezus toe. En de anderen die komen later. En zegt Petrus, zegt Jezus tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Als we vissen gevangen hebben, bij wie moeten we ze brengen? Als mensen tot geloof gekomen zijn? In uw gemeente, omdat daar Jezus is. We moeten ze niet laten rondzwerven. Het gebeurt vandaag de dag veel te veel. Maar breng wat van die vissen bij mij. Jonge gelovigen moeten leren om wat het is om in contact te komen met de Heer Jezus door de Heilige Geest. Als ze opnieuw geboren zijn, dat ze een nieuw leven hebben. Ze moeten daarin worden opgevoed en ze moeten daarin leren groeien. En dan komen ze aan land en dan trekt Simon Petrus het net op het land, vol grote vissen, 153, ik ga daar niet over die getallen verder praten. En dan weten ze uiteindelijk dat het de Heere was die bij hen was geweest. En dan hebben ze de middagmaaltijd gebruikt en daar ging het eigenlijk vanmiddag over. En dan moet Simon hersteld worden. Maar hoe kan Simon hersteld worden in de bediening? Weet u wat het belangrijkste is in de bediening van God naar mensen toe? Dat is dat degene die dat doen, dat hij en de Heer Jezus en de mensen lief heeft. Anders kan dat gewoon niet. En de Heer Jezus stelt die vraag aan Petrus, maar eigenlijk staat er hier, hij zegt het tegen Simon Petrus, maar wat hij zegt is: Simon, zoon van Jona, heb jij mij meer lief dan deze? Het is zo belangrijk, ook in een samenkomst, ook in de gemeente, ook waar mensen met elkaar omgaan als broers en zussen. In een gezin is dat vaak al anders, hè? Het is heel raar. In een gezin kun je veel meer van je broers en zussen hebben als in de gemeente soms. Hoe zou dat komen? Sommige mensen zijn boos als je de waarheid vertelt, omdat die waarheid niet strookt met wat er in hun leven aanwezig is. En ze raken geïrriteerd. Petrus, heb je me lief? Meer dan deze. Petrus had immers gezegd dat hij, al zouden ze allemaal u verlaten, ik zal u niet verlaten. Al zouden ze allemaal, ik ben toch wat beter dan de andere apostelen. Ik doe zoveel werk in de gemeente, ze zijn zo van mij afhankelijk, ik organiseer het en ik zet me voor de gemeente in. Ik doe toch meer, ik ben toch een beetje boven de rest. Voel je? En als zo iemand dan kritiek krijgt, zegt hij, ja, kom nou eventjes, moet eens kijken wat ik allemaal gedaan heb. Nou, weet je, die stap moet genomen worden. Als je voor de Heer Jezus wil inzitten. In het boek Jesaja lees ik mijn hoofdstuk 7. Dan ziet hij de Heere, Jezus, want dat is hij, Yahweh, op een hoge en een verheven troon. En dan vraagt Yahweh zich af, wie zal ik zenden? En dan zegt Jesaja, ja, ik wil graag. Dat is geweldig, hè? Als er mensen zijn in de gemeente, zegt, ik wil me gaan inzetten voor de gemeente. Maar ik wil me inzetten voor de Heer Jezus. Ik doe het omdat hij dat wil. Ik doe het omdat hij me nodig heeft. Ik doe het omdat hij tegen me zegt, ja, wie zal de stoelen voor mij gaan klaarzetten? Dan wordt stoelen klaarzetten iets anders, hè? Want dan zeg je, Heer, dat wil ik wel voor u doen. Ik heb niet veel gaven, maar stoelen kan ik nog wel klaarzetten. Dat. En dan zegt de Heer Jezus, dank je wel dat je dat voor mij over had. Doe uw werk van harte als voor de Heere. Dus Petrus die moet die confrontatie aangaan met de Heer Jezus. Hij moet niet naar zijn broers kijken, naar zijn broeders kijken, zoals hij dat deed in het vorige hoofdstuk. Ja, maar wat gaat er met die gebeuren? Of in dit hoofdstuk eigenlijk. Hij moet leren te letten op wat de hemel van hem wil. Hij heeft die openbaring nodig uit de hemel, niet de goedkeuring van broers en zussen. Hij moet leren doen wat God van hem vraagt. En het kan alleen als hij Jezus lief heeft. Want anders kan de Heer Jezus hem niet een karweitje opdragen wat hij niet leuk vindt. Als je ziet dat een broeder of een zuster het zielenleven van een broeder of zuster een verkeerde kant op gaat, dat is toch niet leuk om daar naartoe te gaan. Dan kun je de grootste discussie verwachten. Ik weet nog wel dat in de gemeente waar ik was, waar ik bij hoorde ook, er was een oudere broeder. En een van de oudsten vroeg aan mij, Bert, zou je samen met me mee willen gaan? Want die oudste, ik wil het hele verhaal niet vertellen, maar die man was niet meer getrouwd, maar hij had een jongere vrouw bij hem in huis genomen en ja, eigenlijk, uit liefde hoor, daar gaat het niet om, hij wilde die vrouw helpen. Maar ja, iedereen sprak daar natuurlijk over. En ik dacht, nou, daar heb ik wel mijn tekst voor. Daar kan ik wel mee uit de voeten met de Bijbel. Ik kan wel met de Bijbel om de oren slaan. En zeg, Heer, wat wilt u? En niet omdat ik mijn Bijbel opensloeg, maar gewoon omdat ik mij bezig was. Toen las ik in Timotheus. Wees niet hard tegen een oude man. En zei, dank u wel, Heer. We moeten veel meer bewust zijn dat wij het werk niet doen, maar dat God het werk wil doen door ons heen. En ons wil gebruiken, maar we moeten wel God lief hebben. Petrus, heb je me lief? Zoon van Jona. Meer dan deze. Hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Het woord, het Griekse woord, wat de Heer Jezus gebruikt is, Petrus, heb je agape. En kort gezegd, dat is de liefde van God. De liefde die zichzelf niet zoekt. Dat is de liefde die het kwaad niet toerekent. Dat is de liefde die alles gelooft. Dat is de liefde die Jezus had toen hij hier op aarde was. Hoe kan je Gods dienstknecht zijn als je die liefde niet hebt, Petrus? Als je zo'n haantje de voorste bent dat je altijd iemand wil wijzen op zijn fouten en op zijn gebreken en op dat hij het niet goed doet en waarin het lijkt dat jij het niet goed doet. Waarom kun je niet afdalen naar mijn niveau op deze aarde? Want daar zal de Heilige Geest je bij helpen. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. In mijn hart is nederigheid. De narigheid van de mens is dat als hij geboren wordt, zijn hart zo trots is als ik weet niet wat. Dan kan God het niet gebruiken. En Peter zegt, ja, maar hij had het niet, hè. Uiteindelijk zal die akapepas komen als de Heilige Geest komt. Dus hij zegt, heb je akape, Petrus? Ja, Petrus snapt dat niet. Hij zegt, ja, ik hou van u. Ik heb u lief, ik heb phileo. Dat is zoals ik in mijn zoals ik broers en zussen lief heb in mijn gezin. Omdat ze bij mijn familie horen, daarom heb ik ze lief. En dat geldt voor ons in de gemeente ook, maar dat is niet voldoende. En dan zegt Petrus, wijd mijn lammeren. Zegt Jezus, wijd mijn lammeren. Dat zijn de kinderen van de schapen. Heel veel begint een bediening ook met kinderwerk. Dat is prachtig. Als je wat kinderen durf je open alle vragen te stellen hoor. Maar kinderen leer je uitleggen wie de Heer Jezus is en wat de Bijbel van je vraagt. Toen wij met onze dienst begonnen en God ons daarbij riep, begon het met kinderen. Met een grote kinderclub kwamen steeds meer kinderen bij. Uit alle kerken, want we wilden dat niet vanuit de gemeente laten doen. Want God riep ons. Maar goed. En dan zegt hij, wijd mijn lammeren. En dan zegt hij opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona. Zie je weer die nadruk op dat Simon, zoon van Jona. Hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u hou. Weer heb je akapé. Ja, ik weet dat ik van u hou. Weet je, dat mag best eens een keer gezegd worden in de gemeente als je merkt dat mensen wel liefde hebben voor God, maar geen akapé. Hoe laat is het? Ik zal u een voorbeeld laten doen, gewoon uit mijn eigen leven. Ik was op een vergadering met allemaal broeders en er kwam een broeder in die gemeente, er was veel veiligheid in die gemeente. En de broeders zei, broeders, ik moet jullie wat vertellen, ik heb gezondigd. Nou, dat kwam eruit. Ik zal niet vertellen wat hij gedaan heeft, het heeft ook helemaal geen nut. Nou, wij huilen met hem. En wij zeggen, gelukkig, het is bij de Heer vergeving. Want iedereen die bevrijd is van zijn schuld, de zonde, weet waar hij daarmee naartoe moet gaan. Dus, maar die zondag hadden we avondmaal. En toen zegt een broeder, die zegt, zo in het openbaar, kan hij nou maar zonder zo aan het avondmaal? In het Oude Testament werden zulke mensen gestenigd. Je moet wel weten wie je in je kring opneemt. En toen dacht ik, hij heeft geen agape. Anders zou je dat nooit gezegd hebben. Nooit. Nou, uiteindelijk hoorde hij dat ik zo daarover dacht. En toen kwam de confrontatie met hem. Hij was vreselijk boos. Toen wist ik helemaal dat ik geen agape had. En jaren later ontmoette ik hem nog eens. Het was op de Bethel. En toen zag ik hem zitten. En ik dacht, ach heden, daar heb je hem ook weer echt worden, dacht ik. En toen kwam hij in de pauze, kwam hij naar me toe. Hij zegt, Bert, ik weet wat agape is. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik zat aan het avondmaal. Ik geloofde in Christus. Maar ik had geen agape. Petrus, heb je agape. Dat was de worsteling van de Heer Jezus met de Joden. De Joden die de Bijbel en de schriften allemaal wel geloofden, maar die zo graag mensen wilden veroordelen. En dan zei Jezus tegen hen, weet je dat God zegt, barmhartigheid wil ik. En als je barmhartigheid hebt, dan zul je anderen niet veroordelen. Als je agape hebt, dan veroordeel je anderen niet. Dan wil je anderen vergeven, dan wil je redding aanbieden. Dan ben je totaal aan de mens. Petrus, heb jij agape? Ja, Heer. Weid mijn schapen. Maar Petrus, je komt nog wel tot de ontdekking. En dan gaat Jezus een stapje terug. Die zegt, Petrus, heb je dan filio? Heb je dat, Petrus? En dan zegt hij, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik filio heb. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen je jonger was, omgordde je jezelf. Daar heb je het verschil, hè. Toen je jonger was, de grote vraag aan ons is vanmorgen, willen wij een leven hebben waarin we onszelf omgorden? Want u weet wat dat omgorden betekent, hè. In Israël had je, de mannen hadden ook lange jassen aan, lange kleding. Als je op stap ging, dan moest je dat optrekken en dan moest je een touw om je middel binden en dat noemden ze omgorden. Wij doen dat met prachtige riemen, maar zij deden dat gewoon met een touw. Als je ging wandelen, als je ging rennen, dan moest je eerst je kleed omhoog trekken, daar een touw omheen doen, je omgorden. Petrus, als jij wilde gaan wandelen, deed je het allemaal zelf. Vroeger deed je dat. Is dat veranderd? Is het zo dat jij door mij omgord wordt met de waarheid, zoals de Efezebrief dat zegt? Met mijn leven, met die gordel. Petrus, wil je jezelf omgorden? Of mag ik je omgorden en je sturen naar mensen toe en je gebruiken? Vroeger omgordde jezelf. Maar Petrus, als ik jou ga gebruiken en ik jou ga omgorden en jou ga toerusten, dan kom je op plekken waar je niet wilt gaan. Dan zul je sterven en gedood worden en in Rome terechtkomen. Dan zal de haat van de wereld over je heen komen. Dan zal ook in de gemeente broeders tegen jou in opstand komen, Petrus. Maar wil je met mij die weg gaan? Diezelfde weg die ik hier in deze wereld ging. Weet je, staat in Petrus deze tekst. Ik vind hem heel mooi. En kom tot hem, de levende steen, die door de wereld is verworpen, maar voor God kostbaar. Willen we tot een levende steen komen en daar ons levenshuis op bouwen? Een steen die door de wereld verworpen is, maar die voor God kostbaar is. Wie op hem zijn geloof bouwt, die zal nooit beschaamd uitkomen. We gaan misschien een tijd tegemoet Waarin als je zegt dat je priester bent, de eerste vraag is, hoe denk je over homoseksualiteit? Ik heb dat wel meegemaakt door het evangelisatie. Hoe denk je over abortus? En is bepalend welke woorden God je in je hart geeft op zo'n moment. Anders blijf je buiten of anders kom je binnen. Dan hebben we akkerpen nodig. We kunnen naar deze wereld kijken en zeggen, deze wereld is zo slecht. Maar lieve mensen, deze wereld is vol van mensen die een ziel hebben te verliezen. Wat hebben we? Akkerpen? Worden we daardoor aangestuurd? Willen we tot hem komen die voor God kostbaar is, maar die in de wereld verworpen was. En er voor onszelf aan denken, ja Heer, ik wil die verworpen positie met de Heer Jezus innemen in deze wereld. Want ik wil zo graag dat hij zo groot is in mijn hart. Ik wil zo graag dat mijn leven Christus is. Ik wil zo graag dat hij verhoogd wordt. Mag God jullie daarin zegenen. De dingen beginnen echt in de stilte van je hart op je slaapkamer. Petrus had een verbinding, wist wat het betekende om de stem van de Vader te horen die zei, dit is mijn zoon. En Paulus zei, ik geef alles op als ik hem maar mag kennen. Ik wil leven uit de kracht van mijn opstanding. Maar dan moet ik eerst dood, anders kun je nooit uit opstandingskracht leven. Niet? Leef je eigen leven. Denk dus over na. Mag de Heer jullie allemaal gebruiken. Tot eer van zijn naam. Amen.